Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars thuis. In deze dienst, waarin we ons ook voorbereiden op het heilige avondmaal, gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Rij. De schriftlezing is Psalm 130 en het thema van de dienst is Verwacht de Heere. Mededelingen. Het kinderkerstkoor voor kinderen van ongeveer 4 tot en met ongeveer 8 jaar gaat na deze dienst verder oefenen. En jullie mogen verzamelen hieronder bij de preekstoel na de dienst. Je bent ook van harte welkom als je er vorige week nog niet bij was. Ook de broeders van de kerkenraad en de mannenverenigingen mogen gaan oefenen na deze dienst. En zij moeten verzamelen bij de keuken. Op de tafels en bij de uitgang liggen flyers klaar om mee te nemen van de Stichting HIP, Stichting Hulp in Praktijk. En voor de 21 gemeenteleden die het afgelopen jaar zich hebben ingezet voor deze stichting, staat na de dienst een presentje klaar in zaal 1 als dank voor de geboden hulp. Bij voorkeur na de ochtenddienst ophalen. Vanavond om 7 uur is iedereen weer welkom bij de sing-in met liederen die in het teken zullen staan van kerst. Er is nog veel meer informatie en dat kunt u vinden en lezen in de zondagsbrief. Er zijn 2 collecten voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en zending. En de derde bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu eerst de schoolpsalm, Psalm 46, vers 6. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Dankbaarheid beleiden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 77. Daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 77 vers 1. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. En ook vers 6. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Wij mogen gaan luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, opdat we onze zonden leren kennen, de toevlucht nemen tot Christus en ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En we willen antwoorden met Psalm 6, daarvan het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen leeg, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heilig, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Zullen wij nu eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Wij willen onze voorbeden en dankzegging denken aan het echtpaar Kema van Krimpen van de Bergweg 41. Ze vierden afgelopen vrijdag hun 40-jarig huwelijksjubileum. En we willen ook bidden en danken dat onze broeder Gert Brouwer vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Na een periode dat dat voor hem niet mogelijk was vanwege zijn gezondheidsomstandigheden. Het is nog steeds wel spannend, maar we zijn blij dat je er weer bent, Gert. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het begin van de dienst. Nu we dat ook al gebeden hebben, heren, met Psalm 6. Om het u te vragen, ook nu, of u wilt komen. Of u wilt terugkomen, heren. Het mag ons uit het hart gegrepen zijn om dat te bidden. Als we u kwijt zijn. Als het zo stil is. Als we het zo ervaren, heren, dat we misschien wel bidden en wel naar de kerk gaan, maar het wel lijkt alsof de hemel van koper is. Of als we in omstandigheden verkeren die maken dat we terneergeslagen zijn. Dat we iets van de ellende ervaren waarover we zongen. Heere, keer dan terug. Laat onze ziel dan zich mogen richten op u. U, Heere Jezus. U die gekomen bent. Het is de tijd van Advent. We zien uit, Heere, naar dat heerlijke feest van Kerst. Waarop uw kerk mag gedenken en vieren. Dat u menselijk vlees en bloed hebt aangenomen. Om onder ons te wonen, in onze ellende te delen. Ja, Heere, u heeft zelfs u laten wegstoten tot op het kruis van Golgotha. Zo diep. En Heere, dan kunnen wij ook in de diepte zitten. En we zullen er in deze dienst over horen en bij stilstaan. Maar kom ons dan vanmorgen tegemoet. Daal dan af. Daar waar wij zijn, wilt u ons daar vinden, Heer. Hoe diep het ook is. En breng ons tot aanbidding van uw naam. Breng ons tot de verheerlijking van u, Heer Jezus, als de verlosser van deze wereld en de verlosser van onze ziel. Breng ons tot de verheerlijking van de naam van u, de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, in wie alles gelegen is, dat ons tot vrede dient, tot eeuwige vrede. Heren, dan willen we u danken dat u ons samenbrengt op deze zondag. En we zijn verbonden met velen die ook vandaag samenkomen, dichtbij en ver weg. Hier in Veenendaal, in Nederland, ook op al die plaatsen in de wereld. Uw naam mag worden verkondigd, Heren, zo heeft u het gezegd. Het witte paard van uw woord, dat draaft de wereld over. In deze eeuwen, totdat u komt. En Heer, uw naam wordt verkondigd, ook vandaag onder ons. En wij bidden om uw zegen bij de opening van uw woord. Wilt u dat aan ons geven hier in de kerk, maar ook aan de luisteraars thuis, met wie we ons verbonden weten? Heer, wil ook hen gedenken in uw goedheid, ook in hun omstandigheden. Heer, wij willen u bidden voor broeder en zuster Kema van Krimpen. Wij danken u dat ze in de afgelopen week hun 40-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Wat bent u goed voor hen geweest, Heer, in al die jaren. U heeft hen kinderen en kleinkinderen gegeven. U heeft gegeven, Heer, dat ze bewaard werden. Samen ook. We danken om uw goedheid en uw zegen die daarin zichtbaar wordt. En boven alles, Heer, bent u er ook zelf geweest. En heeft u uzelf aan hen geopenbaard in uw volle glorie en heerlijkheid. En Heere, wij bidden u of u dan ook in de toekomst met hen mee wil gaan. Wilt u hen dragen die toekomst in, samen met kinderen en kleinkinderen. En Heere, geef hen daarin alles wat nodig is bij u vandaan. Heere, we willen u danken dat onze broeder Gert Brouwer weer vanmorgen bij ons mag zijn. Dank u wel, Heere, dat hij na een lange periode waarin dat niet mogelijk was, nu weer hier in het midden van de gemeente mag zijn, zoals het ook het verlangen van zijn hart was. En wilt u hem verder herstel geven, Heere, geef dat de ziektekiemen die er nog altijd zijn, mogen verdwijnen. Wilt u hem genezing schenken? Geef dat hij zo ook weer datgene kan doen waar zijn hart naar uitgaat, ook in het midden van de gemeente, ook in het ambt. Heere, weest u hem daarin nabij. Geef tegelijkertijd ook geduld om daarin ook alles van u te verwachten. Heere, wij willen u bidden voor anderen die te maken hebben met ziekte en zorg. Weest u bij ons, Heere, als we nu in de dienst gekomen zijn of thuis de dienst hebben aangezet. Wij bidden om uw nabijheid in de omstandigheden waarin we verkeren. Het is u alles bekend, Heere. En spreekt u ook vanmorgen tot ons. Spreek tot ons hart door uw woord en door uw Heilige Geest. Zo komen wij tot u, Heere. En wij leggen ons voor u neer. Wij mogen ons hart voor u uitstorten. Zo heeft u dat in uw woord toch ook gezegd. Schenk ons dan uw Heilige Geest in deze dienst. En hoor naar onze gebeden. En aanvaard onze dank. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie dat ook wel eens meegemaakt, dat je op een gegeven moment wakker werd? Je lag in je bed en je was in één keer wakker en je dacht, ah mooi, de nieuwe dag is begonnen. En je stapte je bed uit en je dacht, ik ga spelen, maar eerst even naar papa en mama. En toen kwam je bij papa en mama op de kamer en die keken op de klok en die zeiden, joh, het is nog midden in de nacht. Kom, we gaan gauw weer terug naar bed, je moet echt nog even slapen. En toen lag je in je bed, toen lag je te woelen, want je kon niet meer slapen. En wat duurde het toen lang? Toen wilde je maar dat het snel ochtend zou worden. Dat het licht zou worden buiten, want dan kon je eindelijk gaan spelen, misschien wel met je nieuwe cadeautjes. Wij gaan in de Bijbel lezen in een psalm waar het ook gaat over mensen die eigenlijk in het donker zitten in de nacht en die er heel erg naar verlangen dat het licht gaat worden. Maar ze moeten nog wachten. Het is nog niet zover. Ze moeten geduld hebben en uitzien naar de morgen. Het zijn de wachters op de muren van Jeruzalem. Op de muren van Jeruzalem stonden wachters overdag en ook 's nachts. En de wachters van de nacht, die vonden op een gegeven moment ook dat de nacht soms wel eens lang duurde. En dan werden ze moe. Dan wilden ze eigenlijk naar huis. En dan keken ze, wordt het al een beetje licht in het oosten? Komt de zon al op? Want als de zon opkomt, dan weet je, nu mag ik bijna naar huis. Het is bijna zover. Dan zit de nacht erop, dan zit hun werk erop. Dan worden we afgelost door andere wachters. Nou, zo mogen wij nou ook uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. Het is bijna kerstfeest, we weten dat de Heer Jezus gekomen is. Maar hij zal nog een keer komen. En het gaat daar vanmorgen hier in de kerk over verwacht de Heer. Wacht op hem, zie naar hem uit. En daar gaan we ook over lezen met psalm 130. We lezen deze psalm en zingen daarna de berijming. Allereerst de versen 1 en 2. Psalm 130, vers 1 en 2 na de lezing van deze psalm. Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Wij antwoorden op de verkondiging van het woord met Psalm 130, nu de versen 3 en 4. Psalm 130, vers 3 en 4, na de preek. We luisteren naar deze psalm vanmorgen. En in het bijzonder het vijfde en het zesde vers wil ik nogmaals met u lezen. Ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Het thema voor de preek is verwacht de Heer. We letten op een drietal aandachtspunten. Allereerst uit de diepten. Ten tweede met rijkhalzend verlangen. En ten derde op goede gronden. Dus verwacht de Heer uit de diepten met rijkhalzend verlangen en op goede gronden. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, bent u er klaar voor om God te ontmoeten? Stel u voor dat vandaag of morgen de Heer Jezus terugkomt. Of dat u het tijdelijke leven, ons aardse leven, verwisselt met het eeuwige. Bent u daar dan klaar voor? Ooit werd die vraag gesteld in het centrum van een grote stad. Bij de winkel stond een groepje mensen die aan het evangeliseren waren en die de voorbijgangers aanspraken en hen vroegen of ze God konden ontmoeten. En ze hadden de folders bij waarin bijbelteksten stonden als er is niemand die goed doet, ook niet één. En we hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En in de gesprekken die deze broeders en zusters met de voorbijgangers voerden, maakten ze duidelijk dat wij allemaal zondaren zijn die verlossing, redding nodig hebben. Anders kun je God niet ontmoeten. Nou kun je over zo'n evangelisatiecampagne nog wel eens nadenken. Of dat de allerbeste manier is om het evangelie bekend te maken. Maar je moet toch ook zeggen, het is een heel terechte vraag. Bent u er klaar voor om God te ontmoeten? Hoe zit dat met u, met jou? Het is een vraag die ook heel goed past bij de adventstijd. Advent, dat Latijnse woord, betekent komst. Hij komt eraan. Advent is de tijd van vooruitzien naar kerst. Het kerstfeest waarop we vieren dat de Messias gekomen is na al die eeuwen. Dat hij was voorzegd en dat er op hem was gewacht en op hem was gehoopt en om hem was gebeden. De verlosser voor Israël en de volkeren. Maar we zien ook uit naar de tweede komst van de verlosser. Zijn wederkomst. Als hij zal terugkomen op de wolken en alle oog hem zal zien. Als hij verschijnt in heerlijkheid. Als koning en rechter. En dan is het dus de vraag. Bent u er klaar voor om hem te ontmoeten? En die vraag is ook aan de orde wanneer we ons voorbereiden op het avondmaal, zoals we dat vanmorgen doen. Want tot aan die wederkomst mag de kerk hier op aarde avondmaal vieren. Zo heeft Christus het zelf ingesteld. De discipelen moesten dit doen en ze moesten het herhalen. Doe dit tot mijn gedachtenis, had Jezus gezegd. En daarom moet het gebeuren. Avondmaal vieren. Volgende week hopen we dat weer te doen. Bij leven en welzijn. Maar avondmaal vieren is eigenlijk ook Christus onder ogen komen. De gastheer zelf onder ogen komen. En kunt u hem onder ogen komen? Bent u er klaar voor? Hoe bereid je je daar eigenlijk op voor? Nou gemeente, daar mogen we ons vanmorgen nou in laten leren door Psalm 130. Want in deze psalm gaat het ook om die vraag. Ben ik er klaar voor om God te ontmoeten? We komen in deze psalm een dichter tegen die heel diep zit. Wie is het geweest? We weten het niet. Er staat geen naam boven zoals in andere psalmen van David of van Asaf. Wat we wel weten is dat het een pelgrim is. Psalm 130 is een pelgrimslied, een lied hama'alot, een lied van de opgang betekent dat letterlijk. De opgang naar Jeruzalem, naar de tempel. Werd gezongen door de Israëlieten als ze vanuit alle hoeken van het land naar Jeruzalem optrokken, naar de tempel. En wie wel eens in Jeruzalem is geweest, die weet het. Als je in de stad wil komen, ga je door diepe dalen en door het berglandschap van Juda. Je zult beleven en welzijn met de Israëlreis ontdekken in juni. En rondom Jeruzalem zijn berg. En dus ook dalen, diepten. En je zou dus ook kunnen denken dat deze dichter ergens in zo'n diep donker dal zit. Want dat is de situatie van waaruit deze psalm geschreven is. Hij zit diep in de put. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Het staat er in het meervoud, diepten. Waarmee gezegd wil zijn, wie dit op de lippen neemt, die wordt overspoeld door ellende. Het is niet maar even een kleine diepte. Hij zit helemaal aan de grond. En het is aardedonker in zijn leven. Weet je waar wij kunnen leven? Ergens in het midden. Misschien herkent u dat een beetje. Dan is het niet helemaal hoog. Het is ook niet helemaal laag. Maar ergens in het midden. Het kabbelt allemaal wat voort in je leven. Geen grote zorgen. Wat vaak ook kan betekenen, het is allemaal een beetje oppervlakkig. Daar is voor deze dichter de grond onder zijn voeten weggeslagen. En hij moet voor zijn gevoel dan ook vanuit de diepte heel hard roepen. Hij zit zo diep, dat de hemel zo ver weg is, dat hij hard moet roepen. Uit de diepten roep ik tot u, o Heer. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Ja, als je diep zit, dan moet je soms hard roepen. Dan kan het zijn dat je denkt, lukt nooit. Mijn stem is veel te zwak. Veel te flauw. Dat dringt nooit door tot in de hemel. Maar hoe komt het eigenlijk dat die dichter zo diep zit? Wat maakt nou dat hij zo begint? Uit de diepten roep ik tot u. Het mag duidelijk zijn dat het niet alleen maar te maken heeft met het landschap waar hij doorheen trekt als pelgrim. Het is vooral iets geestelijks. Het is alsof de ziel van die dichter meegolft op de hoogte, maar zeker in dit geval ook door de diepten van het landschap. En nu zit hij in die diepte en hij roept. Maar stelt u het zich zomaar voor dat die pelgrim, die reiziger, onderweg is en nou is het nacht. Komen we ook tegen? Nou is het nacht en de reis naar Jeruzalem is misschien even onderbroken. Straks als de morgen weer komt, dan kan die verder, maar nou zit hij daar ergens. En hij heeft beschutting gezocht voor de nacht, maar hij kan de slaap niet vatten. En hij roept, want het spoelt over hem heen, als een ellende. Welke ellende? Hoe komt hij zo in de knoop? Zijn het de omstandigheden van Israël misschien? Want aan het eind van de psalm is het opeens niet meer zozeer die dichter, maar komt Israël in beeld. Vers 7 en 8. Laat Israël hopen op de Heere. Hij zal Israël verlossen. We weten dat er heel wat periodes geweest zijn in Israël, in de geschiedenis van Israël, dat ze inderdaad in de diepte kwamen. Denkt u bijvoorbeeld aan de periode van de Richteren. Telkens die afwisseling. Dat het volk van de wegen van de Heere afging en dan moest er een richter komen. Maar dan zaten ze in de diepte. Dan waren de vijanden die het land leegroofden. En in de tijd van de ballingschap en van de koningen. Hetzelfde verhaal. Maar is dat het? Zijn het de omstandigheden van Israël waar ook deze dichter door geraakt is? Het zou kunnen, best mogelijk. Maar het is hier ook heel persoonlijk. Persoonlijke omstandigheden. Gemeente, dat kun je ook ervaren als diepte. Als je een moeilijke tijd doormaakt. Als er spanningen zijn in je huwelijk. Als er zorgen zijn om je kinderen. Je kleinkinderen. Als je van de dokter misschien berichten hebt gekregen over je gezondheid en ze zijn niet goed. Als je te maken hebt met psychische nood. En het is zo donker. En het lijkt wel alsof er geen einde aan komt. Of je zit financieel aan de grond. Je hebt het moeilijk met een seksuele geaardheid. Of als al je verantwoordelijkheden je boven het hoofd zijn gegroeid. Dan kan het zijn dat je uit de diepten roept. Weet, in Psalm 69 komen we het ook tegen, die diepte. En daar gaat het over de diepten van de zee. Daar stelt de dichter het zo voor dat hij op de bodem van de zee is. En het water spoelt over hem heen. En hij is machteloos, hij kan er niks aan doen. Hij is een speelbal van de elementen. Zo kun je je voelen toch soms. Misschien is dat wel uw situatie nu. Dat er iets is. Of dat er meerdere dingen zijn in je leven die veel groter zijn dan jij zelf bent. Die je niet meer kunt beheersen. En het glipt je uit de handen. Misschien tijdenlang ergens in het midden geleefd. Maar dan is het opeens anders. En het spoelt over je heen. Wat kun je dan hulpeloos en eenzaam voelen? Jij tegen alles wat zo moeilijk is. En menselijke hulp, die schiet dan soms zomaar tekort. En dan kun je alleen nog maar roepen. Heere, help me. Hou me vast. Pak me vast. Ik kan het niet meer vasthouden. Heere Jezus, verlosser. Verlaat me niet. Verlaat hem, verlaat haar niet. Dan is Psalm 130 je uit het hart gegrepen. Maar gemeente, nou gaan de diepte van Psalm 130 nog dieper. Als we de nood van de dichter willen peilen, dan moet de pijlstok nog dieper afdalen. Want het zijn niet alleen maar de omstandigheden die het zo donker maken voor hem. Die dichter weet ook dat die omstandigheden er zijn vanwege zijn eigen zonde. Vers 3. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let. Heere, wie zal bestaan? Ongerechtigheden. Gemeente, dat is het griezeligste woord voor zonde in de Bijbel. Er zijn in de Bijbel verschillende woorden voor zonde, waarmee dat omschreven wordt. En het ene woord betekent wat meer dat je een misstap begaat, of dat je zondigt tegen de wet van de Heere. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, ongerechtigheid, dat is het meest aanklagende woord voor ons. Want met dat woord wil de Heilige Geest namelijk doordringen tot ons hart. De diepste kern. Ongerechtigheid wil zeggen, het is niet goed met wie je bent. Je staat niet recht tegenover de Heer. Je bent niet wie je eigenlijk zou moeten zijn zoals die je geschapen heeft. Ongerechtigheid, gemeente, dat gaat over je diepste identiteit. En dat is de identiteit van een zondaar. Een onrechtvaardige. Iemand van God los. Van God vervreemd. Zonde als schuld tegenover de Heer. U merkt wel, dat gaat nog veel dieper dan dat je iets verkeerds hebt gedaan. Als ik per ongeluk de weg oversteek en ik heb een fietser over het hoofd gezien, die opeens moet uitwijken en daardoor lelijk ten val komt, dan heb ik iets verkeerds gedaan. En dat is zonde. En het wordt al erger wanneer ik het niet per ongeluk deed, maar expres, omdat ik vond dat die fietser wel even kon wachten. Maar hij deed het niet. Dan is het al opzet. Maar stel nou dat die fietser zo hard valt, dat zijn fiets kapot is en dat hij naar het ziekenhuis moet, dat hij daar behandeld wordt, maar dat hij in het vervolg van zijn leven er altijd last van zal houden. Dan zijn de gevolgen onherstelbaar. Nou gemeente, dat is nou ongerechtigheid. Onherstelbare gevolgen. En om dan nog één stap dieper te peilen, het is onderdeel van die ongerechtigheid dat ons die ongerechtigheid zo vaak een zorg zal zijn. We hebben er vanuit onszelf geen flauw benul van vaak. Hoe erg het eigenlijk is. Hoe ver we bij God vandaan zijn. Hoe zeer van hem los. Hoe groot en onherstelbaar de gevolgen. Ja, dat zie en ervaar je soms wel. Dat zie je soms als het je inderdaad uit de vingers is geglipt. En de nood is gekomen in je eigen leven of dat van iemand anders. En dan sta je verbijsterd en dan zeg je, hoe kan het? Wat erg. Maar we beseffen het niet, gemeente. We zien de juiste verbanden niet. Dan zien we niet wat het nou te maken heeft met wie wij zijn als mensen. Wie we geworden zijn. Ongerechtigheden, dat woord laat zien dat we de diepten vaak niet als zo diep ervaren. Dat wij soms zelfs in de diepte nog maar weer verder kunnen gaan. Dat er wel weer, mag ik het zo zeggen, misschien een beetje oneerbiedig, maar dat er wel weer ergens vergeving is. Dat je het zo zegt en beleeft. Bij God vandaan. Zo kun je deze psalm ook lezen. Dat je daar weer bij terecht komt. Bij u is vergeven. Lees je graag naartoe. En dan ben je het eerst alweer vergeten. Maar voor de dichter van deze psalm gaat het zo snel niet. Hij ziet dat God gelijk heeft. Dat hij rechtvaardig is. Als hij in zijn woord ons zegt en duidelijk maakt dat we er hopeloos voorstaan in onszelf. Als u ons neemt zoals we zijn. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let. Heere, wie zal bestaan? Niemand. Dan kun je niet meer zijn. Dan kun je niet leven. Dan kun je niet meer staan. Zo staat het eigenlijk in vers 3. Wie zal dan nog staan? Nee, dan sta je niet meer, dan val je. Dan glij je weg de diepte in al dieper. Bij de hemel vandaan. En je kunt je vastgrijpen aan een rots. Maar die breekt af. En je kunt je voet dwars zetten. Om weerstand te bieden. Misschien probeer je zelfs een beetje omhoog te klauteren om er weer uit te komen. Maar wat is je kracht klein. Vergeef ze moeite. Het is te diep. Weet je, dat is de ellende. Dat zijn de diepten waar het in deze psalm over gaat. Onze verlorenheid. Zo staat het ervoor met u en met mij tegenover de Heer. Dat het echt misgaat. Als God zich niet over je ontfermen zou. Iets wat je niet vaak beseft, misschien. Maar waar je misschien wel niet zo vaak bij stilstaat. Alhoewel, als je op reis bent naar Jeruzalem, wanneer je opeens bedenkt dat het einddoel is, dat je straks in de tempel bent en dat daar dan een altaar rookt, dat het offerdier wat je hebt meegenomen als Israëliet straks de dood sterft en wordt geofferd om verzoening te doen. Of wanneer het advent is en je bedenkt Christus komt nog een keer. Of als het avondmaal is en de vraag zich aan je opdringt, ben je er klaar voor om God te ontmoeten? Als je het aan deze dichter vraagt, gemeente, dan zal die zeggen, ik kan voor God niet bestaan. Deze ellende, deze diepte waar ik zelf schuldig aan ben. Er is geen hoop. Nou ja, geen hoop. Tweede met rijkhalsend verlangen. Ja, toch gaat de psalm verder. Na vers 3 zou het kunnen stoppen. Alleen duisternis en verlorenheid. Maar nou gaat hij dichter bidden. En hij gaat zijn hoop op God stellen. Vers 5. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Maar dit mag een wonder heten dat hij nog bidden kan, deze dichter. Als de diepte zo diep zijn, het kan zomaar zijn dat je niet eens meer bidden kan. Dat je hart als het ware op slot is geschoten. Waar is de Heer? Ik hoorde van iemand die zo in de problemen zat, dat hij niet meer kon bidden. En het enige wat hij nog deed was vragen: Heere, ontferm u over mij. En meer woorden had hij niet meer. Zo overweldigd was hij door zijn ellende. Maar ja, gemeente, dat waren ongeveer evenveel woorden als die tollenaar in de tempel waarover de Heer Jezus in die gelijkenis vertelt. Die had er ook niet zoveel. Wees mij, zondaar, genadig. En misschien heb jij er ook maar één. Eén woord voor je gebed. Heere. En je schreeuwt het uit naar de hemel. Heere. Maar weet u, dat is al genoeg. Want wie roep je dan aan? Ja, de Heer. Als u uw Bijbel open hebt, dan kunt u zien dat in deze psalm dat woordje Heere afwisselend gespeld wordt. De ene keer met hoofdletters, dat is de God van het verbond. De ik zal er zijn, ik ben betrouwbaar. Op mij kun je bouwen, ook al zie je het niet. En ook Heere met kleine letters, dat is de koning, de rechter, die alle macht heeft. En kijk, dat is naar vers 5 en 6, daar komen ze allebei in voor. Ik verwacht de Heere. Hij is toch betrouwbaar, hij is toch trouw. Mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. En dan vers 6, mijn ziel wacht op de Heere, kleine letters. Dat hij ingrijpt met zijn machtige hand. Meer dan wacht eens op de morgen. Te midden van alle duisternis slaat deze dichter zijn ogen op naar de hemel. Naar de Heer, de God van de trouw. En hij doet een beroep op de naam van de Heer. U bent toch trouw, Heer. Ik hoop op uw woord. U heeft het toch zelf gezegd in uw woord. Dat u zo bent, dat we van u op aan kunnen. Juist als de nacht in mijn leven gekomen is. Ik zie uit naar u. Naar uw ingrijpen. Zoals de wachters op Jeruzalems muren in de nacht uitzien naar de ochtend, de morgen. Ach, wanneer. Gemeente, verwacht u het. Verwacht jij het in de diepten van de Heer. Als de omstandigheden je in het duister van de nacht hebben gebracht. Als er schaduwen vallen waar het eerst licht was. Ja, ook wanneer je misschien in de aankomende week van voorbereiding bezig bent met die vraag: kan ik God ontmoeten? En je ontdekt, dat kan eigenlijk helemaal niet. Wat heb ik nou voor hem? Als u hier op de ongerechtigheden let, als u op mijn hart let. En dat doet hij ook. Hij let ook op je hart. Hij ziet het niet door de vingers. Hij weet het. Als u erop let, dan kan ik niet voor u bestaan. Dan kan ik niet aan tafel gaan. Maar gemeente, stel dan in die diepte uw vertrouwen op de Heer. Doet u dat? Dat is eigenlijk belijdenis doen, belijdeniskategezant. Dat is aan het avondmaal gaan. Dat is ook van advent naar kerst leven. Dat je de diepte van de ellende kent. En dat je daarom straks met kerst zo heerlijk mag zingen. Dat je blijft kijken naar hoe diep je zit. Maar dat je vervolgens ziet hoe hij gekomen is. In die diepte. Naast je. Dichtbij je. En dat je dan omhoog gaat kijken. Wordt het al licht? Het is nu nog donker. Maar wordt het al licht? De wachters zien vooralsnog geen licht. Maar ze weten, de morgen gaat komen. Er is licht op komst. Maar zo mag je ook avondmaal vieren. als het alleen maar duisternis is. Maar dat je wacht op de morgen, omdat je het weet en het vast gelooft. Die morgen komt er. Dat je met rijkhalsend verlangen uitziet naar het licht. Omdat je weet, dat kan alleen bij God vandaan komen. Niet bij mij vandaan. Niet bij mensen vandaan, daar moet ik mijn hoop niet op stellen. Hij kan redden en verlossen. De morgen, ach wanneer. Gemeente, misschien heb je dan inderdaad niet meer dan die zucht. De morgen wanneer. Wanneer komt u in mijn ellende? Wanneer verlost u mij? Wanneer verlost u mij van ziekte en zorg? Wanneer wordt het weer licht in mijn ziel? Wanneer wordt het zo dat mijn ongerechtigheid zich niet langer op blijft stapelen? En de zonde zich niet langer op blijft stapelen, maar dat het helemaal echt weg is. En mijn hart helemaal nieuw is, verlost. En gemeente, daarvoor is de Heer Jezus nou mens geworden. Daarvoor heeft hij de heerlijkheid verlaten van zijn vader, om af te dalen in die diepte. Ja, hij is zelfs nog dieper gegaan dan de diepte van deze dichter. Hij is nog dieper gegaan dan de diepte van onze schuld. Want als je bij Jezus de diepte peilt, dan komt het peillood op een plek waar wij niet geweest zijn. Namelijk in de hel. Hij werd van God verlaten. Hij stierf aan het kruis. En daalde af tot in de dood. Tot in de diepten van de hel. Volledig verstoten door zijn vader voor eeuwig. Opdat hij zo diep zou zinken, dat hij onder u en mij zou kunnen komen. Dat hij ons zou kunnen opvangen als wij zouden vallen. En ons omhoog zou kunnen dragen. Hoger en hoger. Tot bij zijn troon. Meneer, ziet u uit naar die morgen. Rijkhalsend. Met opgeheven hoofd. Sta je op wacht. We mogen erop wachten als het gaat over deze wereld waarin zoveel ellende is. Zoveel lijden, angst, verdriet en dood. We mogen erop wachten als het over onszelf gaat of over onze naasten. Momenten van moeite en zorg. Je mag erop wachten bij het ouder worden. Als je merkt dat je krachten minder worden. Dat de ziekte doorgaat. Je mag erop wachten als je het weer weet. En de geest door middel van het woordje erbij stilzet. Ik ben een zondaar. Een onrechtvaardige. Maar je mag op hem hopen. Want dat brengt ons bij, derde, op goede gronden. Wat is de reden, gemeente? Dat die dichter dat nou toch doet en kan. En zijn vertrouwen op de Here stelt. Het is omdat hij weet, vers 4, dat er bij de Here vergeving is. En dat er bij de Here, vers 7, goedertierenheid is. En veel verlossing. Ja, vers 8, dat je het dus zeker weet, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zoals je als wachter weet, de morgen komt. Het is misschien nog wachten. En misschien duurt het wel veel te lang voor je gevoel. Maar de morgen komt, zo zeker als de zon er is. Zo zeker als het in het oosten daagt. Ja, gemeente, zo zeker als Jezus Christus gekomen is, zo zeker als hij aan het kruis gestorven is. En volgende week hebben we de tekenen van brood en wijn in ons midden om ons ervan te verzekeren. En zo zeker als dat hij is opgestaan en als hij gezegd heeft, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo zeker zal het morgenlicht aanbreken en de schaduw van de dood verdwijnen. De macht van de zonde is gebroken. Hij komt om alles nieuw te maken. Ja, hij wil ook jouw hart nieuw maken. Nu al door zijn geest. En straks in volmaaktheid. Nu al door zijn geest. Want je merkt in deze psalm dat het hart van de dichter verandert. Zijn omstandigheden niet. In vers 1 is het donker en in vers 8 nog steeds. Maar zijn hart verandert. Van een terneergeslagen ziel wordt deze dichter een verwachtende ziel. Die op goede gronden zijn hoop stelt op de Heere, want hij kent hem. Hij heeft hem leren kennen. En weet daarom, bij de Heere is goede tierenheid. Dat is zo'n mooi woord, hè? Goede tierenheid. Daar kunnen de vertalers nou eigenlijk nooit een goed vervangend Nederlands woord voor vinden. Want daar zit zoveel in, daar zit heel Gods hart in. Daar zit al Gods liefde en genade in, die ook met je meereist. Het ook te maken met het verbond. Wat met je meereist op je levensweg. Die er zelfs is, gemeente, voor Gods troon, voor de rechterstoel. Als je daar komt, als je voor God verschijnt, als je hem ontmoet, dan is er goede tierenheid. Want die goede tierenheid is vlees en bloed geworden in Jezus Christus. Hij is Gods verlossing in eigen persoon en een ieder die op hem hoopt en die op hem zijn vertrouwen stelt. Die hoeft niet te vrezen. Die mag vrijmoedig toegaan tot de troon van Gods genade. Want daar is Hij, de redder, de verlosser. Uw redder, uw verlosser. Dan mag u moed grijpen, gemeente. Omdat Hij is wie die is en wie die zegt te zijn. Ik hoop op zijn woord, want Hij is goede tier. Een God van verlossing, onverdiend voor zondaar. Met zoveel ongerechtigheid. Zingt u het dan mee? Voor jezelf, maar ook voor je broeder, je zuster in de bank vanmorgen. Of voor iemand die in uw gedachten is. Hoop op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood? Bent u in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Ja, zo doet hij ook aan mij. En ook voor jezelf. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord. Dan is het advent, dan is het voorbereidingsweek, dan hoef je nog maar even te wachten. En dan wordt het kerst, en Goede Vrijdag, en Pasen, verlossing, verheerlijking. Door hem alleen. Amen. Gemeente, laten wij nu het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Heer over de instelling van het heilig avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze troost, hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. En de prachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, alle die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Laten we nu met elkaar bidden en danken. Heere, zo komen we tot u om uw naam te danken voor uw woord, dat u ons liet verkondigen vanmorgen. Vanuit de diepten roepen tot u, Heer. Heere, misschien dat we ons daar wel helemaal in hebben herkend. Is dat onze situatie? Wij willen u bidden, Heere, voor hen die die diepten ervaren. Omdat er problemen zijn in een huwelijk. Omdat er zorgen zijn om kinderen. Omdat we worstelen met onze seksuele geaardheid. Omdat er zorgen zijn om onze gezondheid. Omdat we psychisch in het duister zitten. Omdat er financiële zorgen zijn. Maatschappelijke zorgen. Heren, hoe het ook maar is. Wat kunnen we ons dan onmachtig voelen en eenzaam ook? Misschien ook wel dat niemand van onze worstelingen af weet. Heren, we mogen het u bekendmaken. U weet er immers wel vanaf. U ziet hoe diep het kan gaan. Ja, Heer Jezus, daar weet u toch alles van, omdat u zelf die weg bent gegaan. De diepte in. U heeft zelfs betaald voor onze schuld. Heren, wij willen u danken dat u gekomen bent en dat we ook mogen uitzien naar uw komst. Dat we in deze adventstijd daar ook bij stil mogen staan in het bijzonder. Bij kerst en bij wat nog komt. En Heer, wij bidden u, geef dat we onze ogen dan omhoog zullen slaan. Dat we niet ons blind zullen blijven staren op de diepten en onze ongerechtigheden. Maar dat we onze ogen mogen slaan op u in de hemel. Heer, geef dat ook aan ons. Als we worstelen met het avondmaal. Als dat voor ons iets is waar we misschien nog wel nooit over hebben na willen denken. Of misschien wel het altijd op afstand hebben gehouden. Maar Heere, u geeft het in het midden van de gemeente. U heeft toch zelf gezegd, Heere Jezus, doe dit tot mijn gedachtenis. Geef, Heere, dat we in de komende week van voorbereiding dan ook biddend bezig mogen zijn met deze dingen. En dat we ook dan, als we de ongerechtigheid van ons eigen hart en leven ontdekken, ons niet blind staren daarop, maar het mogen belijden. Maar er is bij u veel verlossing, opdat u gevreesd wordt. Heren, wij bidden u of u zo met uw Heilige Geest de naprediker wil zijn van uw woord. Wij danken u dat u ons vanmorgen samenbracht. Wilt u ons ook vanmiddag weer hier brengen in uw huis? Wij bidden u of u dan ook kandidaat van Vliet wil zegenen als hij uw woord mag bedienen in het midden van de gemeente. Heren, zegent u ons als er ook voorbereidingen worden gemaakt voor de kerstviering. Heren, geef dat daar ook velen mogen komen. En ook van buitenaf mensen kerst mogen vieren samen met ons hier als gemeente. Heren, het is ons verlangen om die blijde boodschap te mogen delen met nog velen die hem niet kennen of niet van binnenuit kennen. Heren, gaat u met ons mee als we hier vandaan gaan. Breng ons veilig thuis of waar we heen willen gaan. En wees met ons, Heren. Draag ons. En laat het licht mogen worden. Doe uw heilzon dagen. Zo bidden wij u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Bent u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ik wijs u nog op dat aanstaande woensdagavond om 8:00 hier in de kerk het bezinningsuur zal zijn voor het heilig avondmaal. We gaan dan verder met de behandeling van het avondmaalsformulier. En laten we nu met elkaar tot slot gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, het 4e vers. Lofzang van Zacharias, vers 4. Thank you. Meester, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.